gemeente te Apeldoorn, zullen we zeggen. En een gelukkig nieuwjaar, want wij zijn vandaag pas voor het eerst bij elkaar. Wij kregen het niet in nieuwjaarsdag, vonden wij toch ingewikkeld om 10:00 ochtends. Dus wij beginnen nu ook weer in Beekbergen. De vorige keer hebben wij gesproken over Hosea. En vandaag wil ik met u even naar Hosea en daarna gaan we naar het boek Jozua. Dus als we eerst even naar Hosea gaan. Na Daniël. Hosea, die naam die zo verbonden was met Jozua namelijk. Omdat Jozua's naam oorspronkelijk ook Hosea was. En onder Jozua Israël het beloofde land inging. Onder Mozes gingen ze uit Egypte. Onder Jozua gingen ze het beloofde land in. En in Hosea krijgt Hosea die opdracht om te trouwen met een dame van lichte zeden. Daar worden kinderen verwekt. Waarvan het ook nog maar de vraag is of ze allemaal van Hosea zijn. De vrouw is een hoer en die hoer wordt vergeleken met Israël. Nou, is toch een fijn begin weer van deze zondagochtend. En deze dames komen meer voor deze ochtend. Overigens, felicitaties van mijn kant ook. Tweelingen komen ook nog voor deze ochtend. Dus we zijn heel actueel. Vorige keer hebben we het erover gehad, dan worden daar kinderen geboren. Er wordt voorspeld, voorzegd dat God zijn volk uit het land zou zetten omdat ze gehoereerd heeft. Maar wordt er ook gezegd dat er een tijd zal komen dat Israël weer terug zal keren naar het land. We hebben het er ook nog eventjes over gehad, maar daar hebben we het vandaag niet over. Dat aan het einde van hoofdstuk 1 wordt er dan gezegd van en ik zal u Ammi heten, niet meer Lo-Ammi, en Rugama, en niet meer Lo-Rugama. En dat de woorden zijn ook in het Nieuwe Testament die op de gemeente van toepassing gebracht worden. En ik weet nog dat een broeder mij de vorige keer ook zei van eigenlijk is dus toen al in het Nieuwe Testament onder het Nieuwe Verbond de terugverzameling van Israël begonnen. En dat klopt ook helemaal. Maar in het tweede hoofdstuk van Hosea, daar worden de kinderen opgeroepen om te twisten met hun moeder, omdat het mijn vrouw niet is. Die moeder is nog steeds Israël, die kinderen zijn die kinderen van de hoer. Israël uit het land en op een gegeven moment zal Israël weer in het land komen. Daar gaat dat tweede hoofdstuk onderhand over. En ik pak eigenlijk uit dit hoofdstuk maar een paar zinnen. En dan lees ik vanaf vers 13. Daarom, ziet, ik zal haar lokken en ik zal haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken. En ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af. En het dal van Achor tot deur der hoop. En al daar zal zij zingen, als in de dagen harer jeugd. En als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man. En mij niet meer noemen zult mijn Baal. Het gaat hier duidelijk over de periode dat Israël in geloof weer terug verzameld zal worden in het land. Dus het gaat niet over de gemeente. Het gaat over het volk Israël. Dus dit speelt zich af eigenlijk als de gemeente al weggenomen is, opgenomen is in de wolken, zullen we maar zeggen. En dan wordt er gezegd, is er een tijd dat Israël in de woestijn gelokt zal worden. En op de een of andere manier gaan ze vandaar, zullen ze weer optrekken in het land. Maar in geloof. Nou, en dan staat daar die zin, en ik zal haar geven haar wijngaarden van daaraf. En de wijngaard is sowieso altijd het beeld van het land Israël. Dat is die wijngaardeniers, zeg maar, die over een land gesteld werden en er kwam alsmaar geen opbrengst. En dan werd er nog weer eens iemand gestuurd om te vragen waar is de opbrengst. Er werden profeten gestuurd. En dan uiteindelijk werd de zoon gestuurd en die hebben ze gedood. De wijngaard. En dan wordt er gezegd, ik zal dit aan een ander volk geven wat wel zijn vruchten opbrengt. Maar die wijngaard is het beeld van Israël. En dan staat hier dus, daarom zal ik haar geven, haar wijngaarden van daar af. En daarna staat er, en het dal Achor tot een deur der hoop. En toen ik dat las, dacht ik, hé, hey, wat zou dat eigenlijk zijn? Het dal Achor tot een deur der hoop. Een deur in de Bijbel, nou ja, dat snappen we wel. Hè? Die werden rood gemaakt met het bloed, met een levende deur, daar zouden we doorheen gaan. Dus een deur waar je doorheen gaat, en als dan de deurwachter ook nog de Heer is, dan klinkt dat goed. Dan klinkt dat hoopvol. En dat dal van Achor wordt gegeven als een deur van hoop. Het dal van Achor. Daar zijn we wel aan het kijken waar we op vakantie gaan dit jaar, maar ik was het nog niet tegengekomen. En daarvoor gaan we naar het boek Jozua. Want daar vinden we dat dal van Achor. De betekenis van dat dal van Achor in Jozua. Dan zal ik eerst even voorlezen Jozua hoofdstuk 7. En dan het laatste vers daaruit. Vers 26. Nou, vers 25 er ook maar bij. Daar staat daar. En Jozua zeide. Hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen. En zij verbrandden hem met vuur. En zij overwierpen hem met stenen. En zij richtten over hem een grote steenhoop. Zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijn stoorns. En daarom noemde men de naam dier plaats het dal van Achor tot deze dag toe. Nou, dat klinkt hoopvol, hè? Een dal waar iemand gestenigd wordt. En het resultaat van die steniging is dat de toren van God gaat liggen. En er wordt daar een steenhoop gemaakt en daarom heet dat het dal Achor. Achor komt van beroering. En het gaat hier namelijk over iemand en die heet Achan. En dat is eigenlijk hetzelfde woord. Achan wordt ook Agar genoemd in de Bijbel. En het dal Achor, het is allemaal hetzelfde woord. Af en toe een Hebreeuwse letter die een beetje anders is. Maar dan zeg ik altijd maar, ik ben geen Ad Leeuwenhagen. Dat moet u maar aan hem vragen. Ik kijk gewoon in de boekjes, wat betekenen die woorden, wat betekenen die namen. En dat kun je in de computer ook goed nazoeken. Achor en Achan. En die geschiedenis van Achan, die kent u misschien wel. Dat had te maken met Jericho. Jericho, dat was die stad waar 7 keer omheen gelopen werd. Nou, waar 7 dagen omheen gelopen werd. En op de 7e dag, overigens, werd daar nog eens een keer 7 keer omheen gelopen. Dus bij elkaar 13 keer. Het omwentelingsgetal 13. En omgewenteld werd er, want de muren stortten in en Jericho werd ingenomen. En wat was er gezegd door de Heer? Als Jericho ingenomen wordt, zeg ik er maar even bij, in vers 18 van Jozua 6 is dat, dan zegt de Heer daar, let op, als Jericho ingenomen wordt, dan is het niet de bedoeling dat jullie iets daarvan meenemen voor jezelf. Niets daaruit. Niets van het verbannene. Iets wat je verbandt, dat gooi je eruit. Dat zet je buiten de maatschappij. Maar het is ook, het is oordeel, dat is weg. Dat is hoort er niet bij, het verbannene. En let op dat je daarvan niets meeneemt, want als jullie daar iets van meenemen, dan zou de Heer ons ook wel eens kunnen verbannen. En Achan bleek achteraf toch iets meegemaakt, meegenomen te hebben. Ik vertel het snel, ik neem aan dat u de geschiedenis allemaal kent van Jericho, want ja, op de club of op de zondagschool is het verhaal van Jericho natuurlijk mooi. Jericho, die stad die daarna vervloekt werd door Jozua. Vervloekt is Jericho, staat er in het laatste vers, vers 26. Vervloekt zij de man van Jozua 6, hè, het 26e vers. Vervloekt zij de man voor het aangezicht des Heren die zich zal opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. Dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeborene zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Jericho die in verband gebracht wordt met deze schepping. Deze schepping waarvan dan gezegd wordt die er eigenlijk niet zou moeten zijn. Voor de mensen die het voor het eerst horen. Ik heb wel eens aan kinderen gevraagd. Als de Heer iets schept, als de Heer iets maakt. Ze zijn nu weg. Hè? Als de Heer iets schept, als hij iets maakt. Hoe zou dat er dan uitzien? Zou hij iets lelijks maken? Of zou hij iets moois maken? Nou, het antwoord ligt al in de vraag besloten natuurlijk. Iets moois. Als de Heer iets schept, hij spreekt en het is er. En waarom staat er dan in de Bijbel dat in de beginnen schiep God de hemel en de aarde en in één keer was het donker? Waarom was daar geen licht in wat hij geschapen had? Dat is vreemd. Als God een schepping maakt, dan is dat licht, dan is dat goed. Want God is licht. En er staat zelfs, er is gans geen duisternis in hem. En waarom staat er dan toch dat het donker was? En dat in die duisternis God sprak, er zij licht. Nou, dat heeft met Jericho te maken. Jericho, de oude schepping, die vervloekt was, omdat die oude schepping, die mooi gemaakt is, waar ook een engel over gezet werd, en die ten val gekomen is, we gaan het er niet lang over hebben, dus ik vertel het kort, die ten val gekomen is, die geoordeeld is geworden. De schepping als zodanig, die oorspronkelijk gemaakt is in Genesis 1, is veroordeeld geworden. En daarom is er duisternis overgekomen. En daarom was die schepping vervloekt. En die woorden, vervloekt zij de man die Jericho opbouwt, maar als die het doet, dat hij het dan doet, staat er, dat hij zijn grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Dus het recept hoe je het weer zou moeten opbouwen, staat er direct bij geschreven. Ondanks dat het vervloekt is, die man die dat doet. En die vervloekte schepping, daar is inderdaad weer een keer in gezegd, er zij licht. En dat is de schepping waar wij nu leven. Dat is de tijd van die schepping waarin wij nu leven. Omdat de Bijbel spreekt over een schepping die aan het begin gemaakt is. En de Bijbel spreekt over een nieuwe schepping en de weg daarheen. En wij leven in die eerste schepping die eigenlijk tijdelijk nog even boven water is gekomen. Om eigenlijk met als einddoel te komen in die nieuwe schepping. En dat oprijzen uit het water van de schepping zoals wij die nu kennen, dat wordt eigenlijk vergeleken met Jericho dat weer opgebouwd is. Maar vervloekt is de man die dat doet. En dan in 1 Koningen 16, daar lezen we dat Jericho inderdaad is opgebouwd. Er wordt eigenlijk verder weinig over gezegd. Wat is het vers 35 van 1 Koningen 16? We beginnen meteen. Vers 34 van 1 Koningen 16. Daar staat het. Maar ik kan het wel even voorlezen. Het is in de tijd van Agab, koning Agab. En er staat daarbij gewoon in zijn dagen, van die koning Agab, bouwde Hiel de Betletiet Jericho op. En hoe deed hij dat? Op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Zegub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld. Naar het woord des Heren, dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Noem, gesproken had. Ik weet niet of u het zo snel gevonden heeft, dat vers. Maar daar staat eigenlijk dat Jericho is opgebouwd ooit weer een keer. Ondanks dat het vervloekt was, degene die dat weer zou opbouwen. En die Hiel is dus vervloekt geweest. Hiel. De betekenis van Hiel is God leeft. En hij heeft dat gedaan op Abiram. Mijn vader is verheven. En zijn poorten gesteld op Zegub. En dat betekent ook verheven. En het is uiteindelijk dus de Heer zelf geweest. En zijn zoon, zijn eerstgeboren zoon, zijn jongste zoon, waarop dat Jericho weer uit het water is gekomen, maar als gevolg daarvan werden zij wel vervloekt. Het was dus iets wat er eigenlijk niet had moeten zijn. Het was vervloekt, geoordeeld, maar die geoordeelde wereld is tijdelijk boven water gekomen. En daarmee, en dat is het verhaal van de Bijbel, is heerlijkheid verloren gegaan van de Heer. Hij heeft iets gedaan wat helemaal niet de bedoeling was. Het was wel zijn bedoeling om het te doen. Maar wat was het eigenlijk? Ja, moet je dat zeggen? Tegen zichzelf in? Dat is Jericho. En uit dat Jericho, uit die vervloekte schepping die ingestort was, daar had iemand iets uitgenomen. Want er was gezegd, neem niets uit Jericho mee. Dus Jozua 6, wat we net gelezen hebben. Het was niet de bedoeling dat het volk Israël, als ze 13 keer om Jericho heen gelopen waren en de muren waren ingestort, dat ze iets mee zouden nemen. Maar er was die Agan en die had toch iets meegenomen. Nou, dat gaan we even lezen in Jozua. Dus 1 Koningen was zomaar even een tussenhub. Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding het verbannene. Hoofdstuk 7, het eerste vers. Want Agan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach, uit de stam van Juda, nam van het verbannene. En toen ontstak de toorn des Heren tegen de kinderen Israëls. Het is niet de bedoeling dat er iets meegenomen wordt uit die oude schepping. U kent dat wel van gist. Gist, een beetje van het deeg van gisteren. Wat de bakker meeneemt om nieuw brood te gaan bakken. Dan gaat het namelijk oprijzen, het brood, door de gist. En het gist komt er niet zo heel positief af in de Bijbel. Het wordt opgeblazen. Het is buitenkant, hè, zo'n brood. Daarom als we avondmaal vieren, dan doen we er geen gist in. Er zijn platte koeken. Platte koeken. Als er geen gist in zit, spreekt dat van een nieuwe schepping. Maar als er wel gist in zit, gaat het over deze tijd. Als het opgeblazen is allemaal. Het is omdat er iets van gisteren, iets van de vorige schepping, omdat dat meegenomen is. Die zonde van de vorige schepping is meegenomen en zit erin. En dat ontsteekt de toorn des Heren. En hier is het zo dat er iets is meegenomen. En dat ontsteekt de toorn van de Heer. U kent de geschiedenis dat na Jericho gaat dan het volk Israël gaat Ai innemen. En dan, Jericho is een heel laag punt, op de kaart bedoel ik, hè, 400 meter onder de zeespiegel, officieel zelfs het laagste punt op aarde. En Ai, dat ligt helemaal boven op een heuvel. Dat ligt eigenlijk ongeveer een kilometer hoger. Dat is nog een behoorlijke klim om daar te komen. Ai is niet zo groot. En de betekenis van Ai is ook niet zo duidelijk. Als je het opzoekt, dan staat er, nou, het is een ruïne. Schijnt dan te komen van Aja, en dat zou ruïne betekenen. Maar zo heel duidelijk is dat ook niet. En er zijn ook mensen die zeggen, nou, nee, Ai betekent leven. Het komt van Gai. En Gai kennen we van Lachaim, op het leven. Ruïne of leven? Ja. Het is gewoon niet, het is niet heel eenduidig hoe dat zit. Dat moet ingenomen worden en het is niet zo groot. En in eerste instantie zegt Jozua, nou, daar hoeven we niet met z'n allen heen. 2000, 3000 man, dan moet dat klusje wel te klaren zijn. 2000 of 3000. Ik vind het altijd leuk als je dat leest. Dat staat in de derde vers van Jozua 7. 2 of 3. Dan denk ik altijd aan gelovigen op de een of andere manier. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn. 2 of 3000 man, nou, dan moet dat klusje met Ai wel te klaren zijn. Maar ja, ze moesten de heuvel op vechten. En dat valt niet mee. Want als je de heuvel op moet vechten, ben je in het nadeel. En het einde van die geschiedenis ook, is dat ze hard wegrenden met z'n allen. En de jongens van Ai erachteraan. En toen deed Jozua deed hetzelfde wat Mozes ook gedaan heeft toen het volk het gouden kalf had opgericht. Jozua bad de Heer en die zei tegen de Heer, en dat is vaak het beste argument: Heer, nou heeft u ons bevrijd uit Egypte. Dat zei Mozes destijds. Toen de Heer zei tegen Mozes, ik roei het volk uit en ik begin met jou opnieuw. Want ze hebben dat gouden kalf daar gemaakt. Hij had net de wet gekregen. Kent die geschiedenis allemaal. Ik ga snel, hè, want u kent de geschiedenis. Hier op Ur kennen we de geschiedenis sowieso allemaal. Net de wet gekregen, kwamen van de berg af. Jozua was daar ook bij. Ze hoorden het geluid al dat er groot feest gevierd werd. Het gouden kalf. En de Heer zegt, ik begin met jou opnieuw. Ik delg ze allemaal uit. En wat zei Mozes? Wat zullen de andere volken dan wel niet zeggen? Die God, die machtig genoeg is om zijn volk uit Egypte de woestijn in te leiden, zou die niet machtig genoeg zijn om ze het beloofde land uiteindelijk in te leiden? Toen zei hij, nou ja, dan heb je wel een punt. En Jozua doet eigenlijk hetzelfde. Die zegt, Heer, we komen het beloofde land in. Ai, een klein plaatsje. En het is ook niet in uw voordeel, zo gezegd. Ik bedoel, het had as en alles en ze waren in rouw. En hij zegt, ja, als we Ai niet in kunnen nemen, dan zullen we binnenkort omsingeld worden en uitgedelgd worden. En uw naam zal niet groot gemaakt worden. En toen vertelde de Heer van, ja, maar er is iemand die heeft van het verbannene meegenomen. Namelijk Achan. En nou ja, wij weten dat het Achan is. Jozua wist niet dat het Achan was. Want Achan moest aangewezen worden door het lot. Je weet het, hè? Het lot werd gegooid. De eerste stam van Juda. Huis van Zera. En zo kwamen ze uiteindelijk bij Achan terecht. Achan. Schandelijk. De beroerder. Zo staat het overigens ook in de Statenvertaling. Later in de Kronieken 2, als dan de lijsten genoemd worden van wie afstamt. dan is het Achan, degene die Israël beroerd heeft. En dan staat er eigenlijk Achan, Achan. Achan, oh, dat is die Achan, dat is die beroerder. Hij werd door het lot aangewezen. Wat had hij meegenomen eigenlijk? Ja, hij had meegenomen een mooi Babylonisch overkleed. En hij had 200 sikkelen zilver had hij meegenomen. En hij had een tong van goud meegenomen. Met een gewicht van 50 sikkelen. Dat zat hier allemaal verderop. Dat had hij meegenomen. En het lot wees Achan aan. En Jozua zei, Achan, bekend toch wat je gedaan hebt. En Achan zei, ja, zo en zo heb ik gedaan. En Achan werd genomen en zijn hele huisgezin, zijn kinderen, zijn vee. En ze werden naar een dal gebracht en ze werden gestenigd. En met vuur verbrand, trouwens, eerst. En er werd daarna een grote steenhoop overheen gegooid. En dat is een hoop voor Israël. Hoe dan? Hoe is dat een hoop voor Israël? Dat als het in de toekomst tot geloof komt en ze gaan terug naar het land, dat dal waar iemand gestorven is, verbrand en gestenigd. Ja, wat je kunt zeggen is, er wordt een hoop stenen overgelegd. Hè, dat hebben we net gelezen, in het laatste vers van Jozua 7. En als ergens een steenhoop overheen wordt gelegd, dan is dat vaak nou, een gedenkteken. Maar het heeft iets opgerichts. Het vertelt toch ook iets over nieuw leven. Dus er moet ergens iets positiefs te vinden zijn over dit. En ja, wij hebben de neiging natuurlijk om de zaken meteen ethisch aan te gaan. Hè? Zo van, ja, hij mocht het toch niet doen. En hij deed het wel. Dus hij heeft zijn verdiende loon gekregen. En, of een uitleg die ook heel goed is, is ja, als Jericho is ingestort, als de oude schepping echt weg is, hè? Als Jericho echt vervloekt is en niet meer opgebouwd zal worden, wat in de toekomst gaat gebeuren. Want zoals het volk Israël om Jericho heen liep en ze bliezen de bazuinen, zo kennen we die profetieën toch ook, dat er bazuinen geblazen worden. Bij deze schepping, als die aan zijn einde komt, en die wordt niet meer opgebouwd. Dan gaan we naar de nieuwe schepping. En in die nieuwe schepping zal toch hopelijk niets meer zijn van de oude schepping, wat meegenomen wordt, iets van zonde of zo. Dat zou toch uitgedelgd worden? Dus, wat werd er nou meegenomen? Wat is er nou toch voor positiefs uit te halen? Ja, kijk, je kunt dat op onszelf betrekken. Wij zijn tot geloof gekomen. En de Bijbel spreekt erover. Leg dan af de oude mens. En doet aan de nieuwe mens. En in die nieuwe mens, daar zou geen zonde zijn. Zonde, zo worden wij ook gezien door de Heer. In Christus, zonder zonde. Dat is de nieuwe schepping. Daar zit niets van het oude bij. En in ons leven, daar staat, ja, niemand kan twee heren dienen. Je kunt niet en de Heer dienen in je leven en de mammon. De Bijbel is vrij radicaal in dat soort uitspraken. Het is het een of het is het ander. Je dient de Heer of je dient de wereld. Als ik zoiets lees, dan schiet het me er altijd wel doorheen. Want ik balanceer nog wel eens wat, zo hier en daar. Vooral als het maandag tot en met vrijdag is. Nou, zaterdag trouwens ook. Nou, op zondag trouwens ook nog wel. Hè? Leven is toch een balancing act. Ja. Maar in die nieuwe schepping komt geen zonde in. Dat is niet de bedoeling. En als Paulus in Handelingen afscheid neemt van de Efeziërs, dan zegt hij: ik ben jullie nooit tot last geweest. Ik heb van jullie nooit iets genomen. Geen zilver, geen goud en geen kleed. Dan heb je precies wat Achan hier meegenomen had uit Jericho. En Paulus zegt tegen de Efeziërs: ik heb geen kleed meegenomen, ik heb geen goud meegenomen, geen zilver meegenomen. Ben jullie niet tot last geweest. Dus er valt veel voor te zeggen dat wat Achan meegenomen heeft uit Jericho, ja, dat precies ons oproept om in ons leven de Heer te dienen. En niet, zoals de vrouw van Lot, nog eens achterom te kijken. Daar werden twee steden verwoest. En die veranderde prompt in een zoutpilaar. Nou, bedankt. Ik weet niet of u wel eens achterom kijkt in uw leven. Niet te veel doen. En toch proberen zo hard mogelijk door te lopen. Anders verandert u nog in een zoutpilaar. Ja. En wat mij toen opviel, was de stamboom van Achan. En dat vond ik nog wel interessant. Want Achan, in vers 1, was de zoon van Karmi. Karmi betekent de wijngaardenier. Dat vond ik nog wel aardig. Dat ik dacht van wijngaardenier. In Israël, die zou de wijngaarden weer gegeven worden. Dus ik denk, oh, we gaan de goede kant. Maar wat doet een wijngaardenier? Nou, die snoeit. Die snoeit de druiven. Wij noemden dat vroeger trouwens thuis. Ik kom uit het Westland oorspronkelijk. De druivenkrenten. Ik weet niet of dat hier ook een uitdrukking is. Maar de kleintjes er tussenuit halen. Zodat degenen die overblijven, dat ze extra groot kunnen worden. Dat doet een wijngaardenier. Je snijdt weg. Zodat de vrucht, zodat de opbrengst meer is. Karmi was zijn vader. De zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam van Juda. Donders. Stam van Juda. Koningschap. Koningschap was aan Juda gegeven. En wie waren ook alweer de kinderen van Juda? Ja, Zera. En Zera was er een van hun tweeling. Dus. En hoe zat het ook alweer met Zera? Nou, dat kan ik wel snel vertellen. U vindt het in Genesis, ik meen 38. Juda had drie zonen. En Juda had voor zijn oudste zoon had hij een vrouw geregeld, Tamar. Maar zijn oudste zoon die stierf. En toen zei hij tegen zijn tweede zoon: ach, tweede zoon, als jij nou even bij Tamar nageslacht verwekt, dan wordt in ieder geval de naam van je broer blijft leven. Maar dat zag die broer niet zo zitten. Onan heette die. Dus die zorgde ervoor dat Tamar niet zwanger werd. En dat beviel de Heer niet. En Onan stierf. En toen zei Tamar tegen Juda: nou ja, en nu? En toen zei Juda: ja, ik heb nog wel een derde zoon, Sela. En als die nou groot is, dan zullen we aan Sela wel vragen om te regelen dat er nageslacht komt. Maar dat deed Juda helemaal niet. En Tamar was inmiddels tikkie uit beeld. Die was weer naar de vader teruggegaan, een beetje uit die buurt. En die hoorde op een gegeven moment dat Juda ging kijken bij het schapenscheren. En Tamar verkleedde zich als hoer. Ja, er komen er nogal wat langs vanochtend. En dat deed ze door haar gelaat te bedekken, overigens. Waar ik verder niks van wil zeggen. Maar in de Bijbel is het een teken dat je een hoer bent in ieder geval. Zodat je, ja, je bent wat anoniemer dan, toch? En Juda, die was net in de rouw omdat zijn vrouw gestorven was. En die ging bij dat schapenscheren kijken en die zag daar toen Tamar. En die wilde eigenlijk wel vertroost worden. En die zei toen van, zal ik even bij u ingaan? Toen zei ze, nou wat krijg ik daarvoor? Hij zei, ja, een geitenbokje, maar ik heb er nou toevallig niks bij me. Nou, weet je wat, zei Tamar. Maar Juda wist niet dat het Tamar was, want ja, die had dus nog een cape om. Die zei toen van, dan heb je staf, zegelring en wat koorden, mijn riem in ieder geval, zoiets. En een touw. En dan, als ik weer thuis ben, dan zal ik wel zorgen dat dat geitenbokje, dat de betaling geschiet. En dan krijg ik mijn zegelring weer terug en dergelijke. Nou, zo geschiedde. Dus Tamar ging weg met die zegelring en met dat touwtje. En met de staf van Juda. En Juda was weer thuis. Hij stuurt dat geitenbokje uit. Maar nergens meer die hoer te bekennen. Sorry, ja, voor... Ja. Ik vind het moeilijk om het woord zo hier... maar het staat, het is nou even wel zo. Nergens meer te bekennen. Nou ja, daar lieten we het dan maar bij. Dus hij zei nog wel, ja, ik heb wel geprobeerd om te betalen, dus kon er niks aan doen. Ja, op een gegeven moment hoort hij, ja, Tamar is zwanger. Oh, wat leuk. Tamar is zwanger. Ja. Een kind der hoererijen. Oh, zegt Juda. Dat mag niet. Nou, breng Tamar maar hier en dan zullen we haar stenigen. En Tamar kwam bij Juda. En Juda zegt, wat heb je nou gedaan? En Tamar zegt van, ja, moest horen, ik heb hier trouwens nog een zegelring. Ik heb hier nog een staf. En een mooie riem. Bekend. En Juda zegt, ai, ja. Ja, eigenlijk wel bekend. Ja, dat zijn verhalen in de Bijbel, toch? Dat kan onze veroordeling van allerlei mensen in de maatschappij weer wat temperen. De Bijbel staat er vol van, hè? Ja. En Tamar was zwanger van Juda dus. Van een tweeling. Tamar met de koortje. Nou, de tweeling wordt geboren. Er komt een handje uit. En ze zeggen, dat is de eerste. Daar doen ze een touwtje omheen. Een rood touwtje. Maar dat handje gaat weer terug. Ik weet niet hoe het bij jullie gegaan is. Het handje ging weer terug. Een gecompliceerde bevalling was het. En... toen kwam eerst een andere, die noemden ze Peres. En dat heet de doorbreker. Want ja, die was eerder. Ja, of niet? Ja, dat hangt. En die met dat touwtje, dat was Zera. Met een rood touwtje om zijn hand. En ja, ook uit het huis van Juda. En of hij nou de eerste of de tweede was, ja... Het hangt een beetje. Uiteindelijk loopt de geslachtslijn van het koningschap via Peres. Dat is ontegenzeggelijk. Maar Zera was wel eerder. En Zera had dat rode touwtje om zijn hand. En weet je wat er zo aardig is? Bij Jericho... was er ook een rood touwtje. Ja, er was één bladzij terug namelijk. Want er waren twee verspieders uitgegaan om Jericho te verspieden. En die waren regelrecht naar Rahab, jawel, een hoer, gegaan. En die had ze verstopt onder onder het vlas. Ze hebben daar vernacht. De koning van Jericho die ging kijken van waar zijn die verspieders, want hij had gehoord dat er verspieders waren. Op een of andere manier was hij ook bij Rahab terechtgekomen. En Rahab had gezegd, nee, die zijn alweer weg. En als je heel snel bent, kun je nog net de poort uit voordat de avond valt. Dus de koning en de zaag hebben meteen Jericho uit. En de verspieders hebben bij Rahab vernacht. En toen zei Rahab van ja, ik heb gehoord wat jullie God gedaan heeft toen hij jullie uit Egypte heeft gehaald. En wat hij gedaan heeft met de koning van Ammon. En jullie gaan Jericho ook innemen. Maar ik heb jullie geholpen. Staat daar nog wat tegenover? En ja, zeiden de verspieders, als je nou een rood touwtje uit je raam hangt. Hé, hey, wat voor rood touwtje zou dat zijn? Zou dat iets met het koningshuis van Zera te maken hebben? Ja, ik weet het niet. Het staat er niet natuurlijk zo. Dit is het rode touwtje van het koningshuis van Zera. We hadden het nog. Nee, Rahab hing dat uit haar raam. En het is Rahab, is dat goed bekomen. Rahab is gered. We weten het, hè. Gered toen Jericho instortte. En niet alleen Rahab is gered. Het hele huis is gered. Maar eens kijken wat er allemaal gered is. Dat staat in vers 23 van Jozua 6. Nou, 22 lezen we even mee. Jozua zei tot de twee mannen, de verspieders des lands, gaat in het huis der vrouw, der hoer, en brengt die vrouw van daar uit, met al wat zij heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten er Rahab uit, en haar vader, en haar moeder, en haar broeders, en alles wat ze had. En ook brachten zij uit al haar huisgezinnen. En zij stelden hen buiten het leger van Israël. De stad nu verbrandde zij met vuur. En al wat daarin is, alleenlijk het zilver en het goud, mitsgavers, de koperen en ijzeren vaten, gaven zij tot schat van het huis des Heren. Dus, vers 25, liet Jozua de hoer Rahab leven. En het huisgezins haars vaders en al wat zij had. En zij heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag. Omdat zij de boden verborgen had die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. Eerst eventjes, omdat zij die boden verborgen had. Daar staat het woord Malach. Dat is engel. Maar Melech is koning. En de Hebreeuwse letters zijn precies hetzelfde. Wie had ze daar precies verborgen? Wie waren die verspieders? Wie waren die verspieders die zeiden, hang nou een rood touwtje naar buiten. Want dan weten wij dat je bij Israël hoort. Dat je je onderwerpt aan de koning van Israël. Aan de God van Israël. En zo werd Rahab, omdat ze de God van het land diende, een Israëliet. Zou je kunnen zeggen. Sterker nog, uiteindelijk is zij getrouwd met iemand van de andere tweeling, zo gezegd, hè? Peres en Zera. Dit is de lijn van Zera. Daar komt die Achan uit. En die verspieders zijn daarin gegaan en die hebben dat rode touwtje daar laten hangen. En ik vul het in, hè. Ik vul er maar in van dat koningshuis dus. Waarmee gezegd is, dit huis hier is van Israël. En zij is getrouwd met een van de nakomelingen van Peres. En zij wordt in Matteüs wordt zij ook keurig genoemd als een van de moeders, zogezegd, van de Heer Jezus. In de geslachtslijn van de Heer Jezus zit ze zelf. Is toch fantastisch? Een hoer uit Jericho. In Hebreeën 11, daar wordt ze nog geprezen om haar geloof. Ons tot voorbeeld gesteld. Als geloofsheldin. En Jacobus zegt zelfs dat als wij een geloof hebben, maar dat geloof gaat niet gepaard met werken, dan hebben we een dood geloof. En wie wordt ons als voorbeeld gegeven? Rachab, de hoer, die, moet ik even goed zeggen, oh ja, die de gezondenen verborgen heeft. En er staat daar in het Grieks de angelos, de engelen. Ja, die de engelen verborgen heeft. Ze geloofden dus gewoon die verspieders. Die verspieders kwamen niet alleen verspieden, maar die verspieders die kwamen om te prediken wat er zou gebeuren. En Rachab geloofde dat. En net zoals dat die verspieders Sodom en Gomorra ingingen en het huis van Lot eruit werd gehaald, gingen hier de verspieders binnen en het huis van Rachab werd gered. En dat heeft te maken met het koningshuis. En dat koningshuis heeft toch wel heel veel te maken met die Achan. Want het is wel de geslachtslijn waar hij uitkomt. Wat had Achan nou precies meegenomen dan? Nou, Rachab had hij meegenomen. Hij had een Babylonisch overkleed, staat er, meegenomen. Even kijken hoor. Hij biecht het op een gegeven moment. Even kwijt waar het staat, maar dat vind ik. 21 van Jozua 7. Ik zag onder de roof een schoon, sierlijk Babylonisch overkleed. 200 sikkelen zilver en een gouden tong. Welke gewicht was 50 sikkelen? En ik vind het moeilijk hoor, om daar de symboliek precies van te geven. Maar één ding weet ik wel, dat is als je een kleed aandoet. Een koning heeft een kleed en dat beeldt zijn heerschappij uit. Wij worden overkleed, hopelijk. Hè? Dat verwachten wij. Dat beeldt uit wie we geworden zijn. En die Achan met zijn Babylonisch overkleed, die identificeert zichzelf dus met een Babyloniër. Want hij neemt dat kleed. Maar wie identificeerde zichzelf ook alweer met de mensen van deze schepping? Was dat niet de Heer Jezus? Was dat niet God zelf die zich identificeerde toen we hem noemden Emmanuel, God met ons, kerst, 3 weken geleden? Dat de Heer Jezus die gekomen is onder de wet, in de tijd van de religie, en alle religie komt uit Babel. Ik weet niet, Egypte is een beeld van de wereld, Babel is een beeld van de wereld. En bij Egypte gaat het dan over de slavernij van de wereld, over de dubbelheid van de wereld. Maar bij Babel gaat het over, waar komt het spreken, babbelen, de religie. Wat de mens geestelijk tot stand brengt. Het is het beeld van Babel van de wereld. En daarom, om het nog maar weer eens te noemen, wordt Babel de moeder aller hoererijen genoemd. Want als de mens begint te spreken, is het meestal niet goed als hij zelf wat verzint. En het judaïsme, zoals dat in de tijd van de Heer Jezus in Israël, en zoals nog steeds het judaïsme is, maar werd gepredikt, is het judaïsme wat ontwikkeld is in Babel, toen ze namelijk in de ballingschap waren. Dat was niet De godsdienst zoals die aan Mozes was vooruitverkondigd, zeg maar. Nee, dat was de religie die ze zelf bedacht hadden in Babel. Maar de Heer Jezus heeft zich geïdentificeerd met de mensen. En dat is hem duur komen te staan. Hij is daarom gestorven. En hij was uit de koningslijn. Hij was uit de koninklijn van Peres, de tweelingbroer. In ieder geval uit het koningshuis. Dan heb je dat zilver, dat spreekt over verlossing, daar wordt mee betaald. Shekels zilver, shekels. Het gaat over losprijs. En goud en een gouden tong, ja... Ik maak er van het eeuwig blijvend woord. Maar ik moet zeggen, dit is niet helemaal mijn expertise. Ik denk wel degelijk dat die dingen op... wat ik zeg, die gouden tong, dat gaat over het eeuwig blijvend woord. Dat was bij de Heer. Hij had een losprijs, had hij. En hij had zich geïdentificeerd met de mensen. En de Heer... En dat was hetzelfde bij Acham. Het volk Israël was gestraft. De toorn van God was over het volk Israël, zodat ze Ai niet konden innemen. Maar door de bekentenis en de dood van Acham ging de vloek van heel Israël af. En de Heer Jezus, die nam ook de schuld op zich en stierf daardoor. En daardoor is de toorn van God van ons geweken. Dus die dingen lijken daar heel erg op elkaar. En als je dan die geschiedenissen eens goed naast elkaar legt. De geschiedenis van Jericho en de geschiedenis van Ai. En dan zie je dat Jericho wordt verwoest, wordt verbrand. Maar Rahab... De hoer wordt gered op grond van haar geloof. En Ai wordt ook ingenomen, verwoest en verbrand. Maar er moest wel gestorven worden door één. Dus dat precies tegenovergestelde als het ware. Door de rechtvaardigheid van die ene. Dan zegt hij, maar hij had toch echt iets meegenomen? Ja, hij had iets meegenomen. En misschien wist hij ook wel dat het uit zou komen. Dat weten we allemaal niet, staat er niet. We weten dat hij het opzettelijk heeft gedaan. We weten ook van Adam dat hij gezondigd heeft. Maar we weten ook niet of hij dat opzettelijk heeft gedaan om zijn vrouw te volgen. Of dat hij per ongeluk zomaar... We weten ook niet of David die Bathseba tot vrouw nam. Was gewoon de buurvrouw. Die in bad lag. En hij nam haar, Bathseba, het huis van de zeven, betekent het. En Uria moest daarvoor sterven. Het zijn allemaal geschiedenissen in de Bijbel, waarbij het lijkt alsof er iets onrechtvaardigs gebeurt, waar vervolgens de dood tussen beiden moet komen, om daarna overwinning op die dood te zien. En het gaat allemaal wel in het volle bewustzijn, om het maar eens zo te zeggen. David nam de beslissing bij volle bewustzijn, maar die Achan heeft het ook gedaan. Hij wist toch wat hij deed? Hij wist toch dat het niet mocht? En Rahab werd meegenomen uit Jericho. Maar er moest wel gestorven worden. En daarna wordt Ai ingenomen. De koning van Ai. Hij kwam ook om. Ze hebben hem aan een hout gehangen, staat er. Op het eind van Jozua 7 of is het Jozua 8. Jozua 8. Ze hebben hem aan een hout gehangen. Aan het eind van de dag hebben ze hem begraven... En ook bij hem hebben ze een steenhoop op zijn graf gemaakt. Allemaal die steenhopen als beelden van opstanding. Als de straf gedragen is door iemand, is de toorn van God weg. Als de Heer Jezus het edik drinkt, als hij aan het kruis hangt, en daarmee alles van de vorige schepping, van deze schepping, noem het maar, van de oude schepping, tot zich genomen heeft, dan zegt hij, het is volbracht. En dan is de toorn van God gestild. En de zondaar, de ziel die zondigt, zal sterven. De rechtvaardigheid van God werd daar betoond. De rechtvaardigheid van God wordt ook in deze geschiedenissen betoond. Maar uiteindelijk wordt er altijd verwezen naar dat de toorn van God daarna is geweken. En hij wordt ingenomen en wat er vervolgens gebeurt daar is dat de wet opnieuw wordt voorgelezen. Hij wordt voor de tweede keer, hij wordt gekopieerd, staat er dan eigenlijk. Ja, hetzelfde als bij Mozes, waarbij de wet eerst kapot viel en pas bij de tweede keer. Hè, en dat zijn allemaal weer beelden van het oude verbond en het nieuwe verbond. De wet wordt voor de tweede keer voorgelezen. Dat nieuwe komt tevoorschijn, maar pas als de toorn van God gestild is daarover. Dan gaan we terug naar Hosea. Dat eens die dag komen zal, dat Israël, als het tot geloof gekomen is, die hoer, als die in de woestijn tot geloof gekomen zal zijn, en ik zal haar lokken, Hosea 2, vers 13. Ik zal haar lokken, ik zal haar voeren in de woestijn, ik zal naar haar hart spreken, ik zal tot haar hart spreken. Daar komt ze dus tot geloof, want ze aanvaardt de woorden daar. En ik zal haar geven, haar wijngaarden, van daar af. En het dal van Achor tot een deur der hoop. Weet u, een touwtje, als je ergens een touwtje omheen doet, dat woord touw is hetzelfde woord als het woord hoop. Dat touwtje, het is de hoop. De rode kleur, dat zijn de zonden. Daarvan staat, al waren je zonden rood als karmozijn, zullen het maken als witte bol. En het touw is de hoop. En daarom wordt er door het dal Achor gelopen daar. Omdat daar de toorn van God wijkt van Israël. En ze zullen het beloofde land alsnog innemen. En tot ons, wat werd er tot ons gezegd? Wij als kreupelen. Nou, zei Petrus tegen die kreupelen die in de poort van de tempel zat. Goud en zilver heb ik niet. Maar ik verkondig u Jezus Christus de Nazirener. Die zich geïdentificeerd had met de mens, de zonde gedragen heeft en daarna ons voorgegaan is dat beloofde land in. Dus als u nog eens aan dat dal van Achor denkt, denk dan niet altijd over, wat staan er toch verschrikkelijke verhalen in de Bijbel en wat is er toch een oud boek? Dat zouden we tegenwoordig toch heel anders doen. Nee, die Bijbel die staat vol met geschiedenissen die verschrikkelijk zijn. Met mensen die naar onze normen en waarden misschien ook helemaal niet deugen. Wij hebben daar niks over te zeggen. Wij leren daarvan wat het verlossingswerk van de Heer is. Wat zijn werk is. Met zijn volk, Israël in eerste instantie, en met ons. Met de Heer Jezus in eerste instantie, met zijn volk en met ons. En daar wil ik de Heer voor danken. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we uw woord hebben gekregen, waaruit we mogen leren. Dat u ons eigenlijk uit deze schepping heeft meegenomen naar een nieuwe schepping. Dat u dat gedaan heeft, dat is ten koste gegaan van uw eigen leven. U bent daarvoor gestorven, voor alle misdaden die wij begaan hadden. Voor het ongeloof van de oude schepping. U bent gestorven om de rechtvaardigheid van God te betonen. Dank u wel, Vader, dat u ons niet meer ziet zoals wij zijn van nature, maar dat u ons ziet in Christus, een nieuwe schepping. En dat als wij door die deur zijn gegaan, die levende deur, eigenlijk door de Heer Jezus heen zijn gegaan, dat u ons ziet alsof wij in Christus, alsof wij Christus zijn. Wij zijn zijn lichaam. Dank u wel, Vader, dat u, ondanks wie wij zijn, uw genade aan ons getoond heeft. En we willen vragen of u ook het komend jaar zo met ons mee zult gaan. En dat wij daarin mogen opgroeien, dat wij ons realiseren hoe u ons ziet. Dat wij van u zijn en dat wij in u zijn. Amen.